Wij gaan om te beginnen naar Efeze 1 weer. Waar wij vorige keer terecht waren in vers 7. En waar gezegd werd in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. En daarmee, want het wordt als één ding beschouwd, de vergeving der misdaden en dat na de rijkdom zijner genade. Die verlossing is gewoon de verlossing zoals die in het Oude Testament werd aangekondigd, ook specifiek aan Israël. De verlossing van banden, de verlossing van slavernij en impliciet de verlossing van de wet, zijnde het Oude Verbond. En daarmee was het ook tegelijkertijd de aankondiging van een nieuw verbond, waarvan of waaronder gezegd werd: ik zal uw zonden niet meer gedenken, enzovoorts. Vandaar dat verlossing en vergeving van misdaden rechtstreeks met elkaar samenhangt. En zo is het hier ook geformuleerd. Heb ik u vorige keer ook gezegd, zelfs het woord namelijk zou je moeten weglaten, want zo is zo'n constructie nou eenmaal. In welke we hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. Uiteraard niet vanwege de wet, daar is men nou juist van verlost. En vandaar, na de rijkdom zijn er genade, want dat is het trefwoord. Eigenlijk, nou ja, dat is een van de attributen of kenmerken van dat nieuwe verbond, ter vervanging van het oude verbond waarvan men immers verlost zou worden, enzovoorts. Die woorden hangen allemaal met elkaar samen. Waar ik op inga is inmiddels vers 9, waar staat: ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, die ook enigszins samengevat wordt, net als in het voorgaande vers, in welke we hebben de verlossing door zijn bloed, en dan staat erbij de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, want dat is dan min of meer de inhoud van die verlossing. Natuurlijk wat erg kort samengevat, maar zo gaat dat soms. En dat, diezelfde constructie vinden wij ook hier in vers 9 en 10. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En dat naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen zoals hem goed gedacht heeft. En dan wordt in vers 10 gezegd wat die verborgenheid van zijn wil dan zo ongeveer inhoudt. En dat is ook erg kort samengevat. Die houdt namelijk in, dat is vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Dat is erg kort, waarvoor ook vriendelijk dank overigens. Want het is altijd makkelijker als je ergens iets kort samengevat vindt. Maar we zouden in de eerste plaats begrijpen, en ik bespreek dat kort omdat ik denk dat het toch algemeen bekend is. We zouden in de eerste plaats begrijpen dat het maar niet gaat om ons bekendgemaakt hebbende zijn wil. Dat had ook gekund. En volgens de commentatoren, je weet nooit wie ik daarmee bedoel en ik weet het ook niet. Volgens de commentatoren wordt dat woord verborgenheid, is dat overcompleet, hè? Dat wordt nooit uitgelegd. En als het uitgelegd wordt, dan is het een misverstand. Dan heeft men het verkeerde begrip voor verborgenheid voornamelijk. Want er zijn meerdere termen die dezelfde betekenis ongeveer hebben. Laten we zeggen synoniemen. En dan zegt men, nou ja, er zijn dingen die zijn bij God bekend. Dat wil zeggen, heeft hij zo gepland. Of misschien dat hij dat vandaag dan plant. Maar dan is het nog niet bekend en dan is het dus nog verborgen. En daarna maakt hij het openbaar via zijn profeten. En dus alles wat de profeten zeggen is dus altijd openbaring van verborgenheid. En dan ben je het woord kwijt. Niet dat het een verkeerde redenering is. Het kan, maar dan gaat het niet om dit begrip verborgenheid. Want dat is niet wat dit begrip verborgenheid inhoudt. Die woorden zijn er wel, daar ga ik u niet mee bezighouden vanavond. Vind ik te ver buiten de orde. Maar in het Oude Testament kom je ze tegen. Maar dit begrip verborgenheid duidt op iets wat toch wel degelijk min of meer bekend is. Althans, er is bekend dat het er is. En dat is wat anders dan wat ik u net vertelde. Dan maakt God een plan en niemand weet dat hij een plan heeft. En dan kun je zeggen, dan is het dus nog verborgen. Ja, dat is waar, maar dat is niet dit woord. Dit woord heeft de betekenis van het is verborgen, maar wij weten allemaal dat het verborgen is. En dat het dus is, maar verborgen. De uitdrukking vind je dus inderdaad terug in Efeze 3, waar dat ook geïllustreerd wordt, waar deze betekenis ook beschreven wordt. Waarvoor ook vriendelijk dank, Efeze hoofdstuk 3. Eerst vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. En dan meteen verder in vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zijn nu is geopenbaard. Wat er nauwkeurig staat is, het is in andere eeuwen de kinderen der mensen wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Het is wel bekendgemaakt, maar niet zodanig dat het geopenbaard is. Dan is dus op zijn minst bekendgemaakt dat er zoiets is als iets dat verborgen is. En openbaring is in dit verband volstrekt het tegenovergestelde van dit begrip verberging. Want strikt genomen, dat hele begrip verborgenheid, mysterion, hetgeen fungeert als vertaling van het Hebreeuwse satar, heeft de betekenis van er is iets, maar het is bedekt. Er is licht als ware een sluier over. En de aardigheid van het Griekse woord voor openbaren, dat hier gebruikt wordt, want er zijn ook andere voor overigens, maar het gewone woord voor openbaren, van de apocalypsis enzovoorts, u weet het boek Openbaring, dat betekent letterlijk ontsluiering. De bedekking wordt weggenomen. Dat is wat het woord openbaren letterlijk betekent. En waar het sowieso in het Nieuwe Testament het tegenovergestelde is van verbergen, zoals blijkt ook hier uit dit schriftgedeelte, maar uit nog vele andere, wil dus inderdaad zeggen dat dit begrip verborgenheid betekent, er is wel iets en men weet dat het er is, maar het is bedekt en dus weet men niet wat het is. En daarom heet het ook verborgenheid. Het gaat dus om iets dat, waarvan je in het Oude Testament bij het lezen het tegenkomt, maar je weet niet wat het is. Men weet alleen dat het is. En bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, in Efeze 1 vers 9, wil zeggen dat het maar niet gaat om dat God ons zijn wil bekend maakt. Je bent hier op bladzijde 1120, ik bedoel, God openbaarde voortdurend zijn wil. Op een bepaald aspect van die wil na, want dat bleef in het Oude Testament duister. Bedekt. En dat is nou juist wat in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. Dit is ook een belangrijk vers, omdat het beschouwd kan worden eigenlijk als de hele samenvatting van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Waarom moest er nog wat bij? Dat is leuk in de discussie met de serieuze Joden. Maar, waarom moest er nog wat bij? Waarom is de Tenach niet compleet? Waarom is het Oude Testament, zoals wij het noemen, niet compleet? Het antwoord is omdat er heel wat dingen in verborgen zijn. En die kun je aanwijzen, dat wil zeggen, je kunt aanwijzen waar het verborgen is. Maar het Nieuwe Testament openbaart ons die betekenis. Nou zeg ik het tamelijk nauwkeurig. En als men het niet al te nauwkeurig zegt, meestal ook omdat men het niet zo nauwkeurig weet meer, dan gaat het er een beetje anders uitzien. Dan zegt men, nou ja, met het Oude Testament is de Bijbel nog niet af. En dus moest er nog wat aan toegevoegd worden. Niettemin, en dit wordt een klassieker, je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament. En dat klopt allemaal precies, maar het is iets specifieker nog. Er zijn dingen die staan in het Oude Testament, die hoeven verder geen toelichting. Maar er zijn bepaalde zaken in het Oude Testament, die behoeven wel toelichting. Dat gebeurt min of meer in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Al valt er misschien, staat er misschien ter discussie of een briefje van Johannes daar ook nog deel van uitmaakt of niet. Maar in het algemeen is het zo, het Nieuwe Testament doet niks anders dan oud-testamentische schriftplaatsen hun betekenis geven. Dat wil zeggen, betreft inderdaad verborgene dingen en in het Nieuwe Testament worden ze geopenbaard. Vandaar dat van het Oude Testament gezegd wordt in 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, dat het Oude Testament weliswaar woord van God is en dus licht en dus heerlijkheid, want dat is licht. Het is licht, het is heerlijkheid, maar schrijft de apostel, als je daar het Nieuwe Testament naast legt, ja, dat is zo veel heerlijker dat je helemaal niet meer spreekt over de heerlijkheid of het licht van het Oude Testament. Dat is een zaklampje vergeten in vergelijking met het overweldigende licht van het Nieuwe Testament. Dat is 2 Korinthe 3. Vers. De linkse bladzijde, de linker kolom, denk ik, want ik weet het nooit helemaal zeker. Ja, dat is vanaf vers 7. Van 2 Korinthe 3, indien de bediening des doods, dat is dus de wet. Dat stond in de voorgaande vers al, in stenen gegraveerd enzovoort. De letter die dood, is het oude verbond. Gek is, sommigen zien dat ook niet staan, dat slaat op het oude verbond. Staat er gewoon, maar dat komt omdat ze aanhangers zijn van verbondstheologie. En vasthouden aan de wet en hebben dan niet in de gaten dat hier over diezelfde wet gesproken wordt. Zo werken die dingen, hè. Maakt een mens blind, ja. Indien de bediening des doods in letteren, en in letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest. In letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest. Prachtig, hè. Vooral als die schuingedrukte woorden weer weglaat. Indien de bediening des doods in letteren, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die er niet gedaan zou worden, zodat je meteen wat leert over symboliek in de oud-testamentische geschiedenis. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Dat is het Nieuwe Testament dus, het Nieuwe Verbond, logischerwijze. Want indien de bediening der verdoemenis, weer een ander woord voor de wet, in heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid. Het Nieuwe Verbond. Overvloedig in heerlijkheid. En dan de sterkste. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt. In deze delen, dat wil zeggen in dit opzicht, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Hij zegt gewoon, het oude verbond was eerlijk, maar eigenlijk in vergelijking met het nieuwe verbond is het niet eens eerlijk. Dat is wat er staat. Soms ben ik dan benieuwd wat de moderne vertalers ervan gemaakt hebben. Gewoon om te checken of die het begrepen hebben. Maar om die verhoudingen gaat het. Dat wil zeggen, het is een heel elementair begrip. Die verborgenheid is niet maar een onderdeeltje of een specifieke term die de apostel Paulus gebruikt. Oh ja, nu me te binnen schiet. De gangbare commentaar op die term, in het Nieuwe Testament althans, is vervolgens deze. Men stelt vast dat Paulus toch wel wat grote betekenis hecht aan de term. Zodat er misschien toch wat meer voorstelt als, nou ja, God heeft het voorgenomen, maar had het nog niet bekendgemaakt, en dat wordt dan later bekendgemaakt. En toen heeft men uitgevonden dat dat mysterion en aanverwant woorden, dat het ook termen zijn die gebruikt worden in de, hoe noemen ze dat, in allerlei redelijk occulte filosofieën, dan wel religies, de mysteriegodsdiensten noemt men dat. Zoek het woord mysterie maar eens op via Google of waar je dat maar opzoekt, dan kom je het waarschijnlijk wel tegen. En dan zegt men, nou ja, Paulus vergelijkt zijn prediking, zijn theologie met die mysteriegodsdiensten waarin men dan ingewijd zou moeten worden. Van die geheimzinnige genootschappen zijn dat, weet u wel. Enzovoort. Nou, en dan weet je dus helemaal zeker dat men het absoluut niet begrepen heeft. Het is een Bijbelse term en in de Bijbel wordt die wel degelijk verklaard. En het betreft maar niet enkele uitspraken in het Nieuwe Testament, hoewel er zijn er 28 schriftplaatsen waarin de term verborgenheid genoemd wordt in het Nieuwe Testament, jawel. Maar het is ontleend aan het Oude Testament, waarin de term nog veel vaker voorkomt. Misschien had ik meteen even moeten zeggen, niet alleen, het is de Griekse vertaling, mysterion is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse satar. Als je goed oplet, merk je dat het eigenlijk toch hetzelfde woord is, mysterion. S en de T en de R achter elkaar. Satar. Denkt u maar aan de naam van Esther. Die komt daar vanaf. En Esther. Nou ja, en in het boek Esther en in de geschiedenis van Esther kom je dus de Heer niet expliciet tegen. Dat is een van de eerste commentaren op het boek Esther. Bijzonder boek. Iemand zei, het hoort niet in de Bijbel thuis, want de Heer komt er helemaal niet in voor. En mijn commentaar is, nou, de Heer komt er wel in voor, dat is voor iedereen duidelijk die het boek leest. Alleen, hij wil het niet weten. En zijn naam wordt niet vermeld. Maar dat er de hand des Heren achter steekt, dat lijkt me duidelijk. Maar goed. Maar het demonstreert precies waar het over gaat. Het boek Esther heeft er ook inderdaad alles van doen met onze tegenwoordige bedeling. Want die heet namelijk de bedeling der verborgenheid. Dat is een term eveneens uit Efeze hoofdstuk 3. Want een en ander heeft rechtstreeks van doen met Gods werk in deze tegenwoordige tijd. Dat is namelijk een werk dat in het Oude Testament niet expliciet, is er een ander woord voor expliciet, niet expliciet beschreven wordt. Wordt niet vertaald. Ik zal u een paar klassiekers meegeven, een paar gemeenplaatsen waar ik 100% achter sta, daar gaat het niet om, maar ze zijn algemeen bekend. Althans, dat waren ze vroeger dan. Hè? De Oud-Testamentische profeten profeteerden over toekomstige dingen, maar eigenaardig genoeg, zij keken als het ware vooruit over het landschap en zij zagen slechts de bergtoppen. Maar wat er tussenin zat, de dalen, zagen zij niet. Dus zij zagen wat wij noemen de eerste komst van Christus. Achteraf zeggen we, ja, dat is wat zij zagen. Dat zei Petrus achteraf in Handelingen 2. De David heeft gesproken over zijn zoon, de Heer Jezus, enzovoort. Maar als je Psalm 2 las en je kent het Nieuwe Testament niet, zou je dat niet geweten hebben, hoor. Maar toen maar. Maar zij zagen de eerste komst van Christus. Zij zagen zeker ook de wederkomst van Christus. Maar ze zagen het niet als twee dingen. Ze zagen niet wat er tussen zat. Ik had bijna gezegd, ze zagen niet dat er wat tussen zat. Dat is goed om te argumenteren overigens. Waren het niet dat iemand als Petrus achteraf dat enigszins corrigeert en zegt, nou ja, zij zagen niet wat er tussen zat, maar ze zagen wel dat er wat tussen zat. Maar ik kan u net zo goed demonstreren aan de hand van de profetieën dat ze ook dat niet zagen, bij gelegenheid niet. En dat we nogal wat schriftgedeelte hebben in het Oude Testament, waarin in één adem doorgesproken wordt, en letterlijk zelfs in één adem doorgesproken wordt, over wat wij noemen de eerste komst van Christus en daarop volgens zijn wederkomst. Met name in de psalmen gebeurt dat nogal eens. Maar in de profeet ook. Kortom, zij zagen dat niet. En dit is klassiek. Dat is niet wat ik bedacht heb of niet een conclusie achteraf mijnerzijds. Dat is redelijk algemeen bekend. Het is ook veel sterker nog dan dat. Want bijvoorbeeld, ze kondigden de verwoesting van Jeruzalem aan. Maar of ze in de gaten gehad hebben dat ze het over 3 verschillende gebeurtenissen tegelijkertijd hadden. Namelijk onder Nebukadnezar werd Jeruzalem verwoest. Onder de Romeinen werd Jeruzalem verwoest. En straks in de toekomst zal Jeruzalem alsnog verwoest worden. Als ze dat verschil zagen, ja, dat weten we niet. Het ging geen moeite door. En wat je ook nogal eens tegenkomt. Er wordt gesproken over de ondergang van Babel. Dat tot gevolg zou hebben de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Bij de aanvang van het Persische Rijk is dat dus, het zogenaamde Medo-Persische Rijk. De ondergang van Babel. Maar als de ondergang van Babel beschreven wordt door pak een beet, wie was het, Jeremia. Dan ben je toch niet terecht bij de ondergang van Babel in de dagen van de opkomst van het Medo-Persische Rijk. Hoe voor de hand liggend dat ook geweest zou zijn geworden. Je bent dan ineens terecht bij de ondergang van Babel, die zelfs nu nog toekomst is. En zelfs in dispensationalistische kring heeft men dat niet gezien. In het algemeen niet, bedoel ik, hè. Want daar denkt men dat die profetieën al vervuld zijn in het verleden. En als je dan alsnog in Openbaring over Babel leest, zegt men, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. En wij lachen daar een beetje om, maar ik moet u er wel bij zeggen dat zulk soort uitspraken het hele systeem in discrediet hebben gebracht. Hè? Zo van, wij zeggen dat wij de profetieën letterlijk moeten nemen. En dan zeggen zij, maar dat doen jullie zelf ook niet. Want als je over Babel leest, geloof je ook niet dat het over Babel gaat. Ik ga er maar niet verder op in. Maar het is wel degelijk zo dat de profetieën, dat de oud-testamentische profetieën een bepaald aspect niet kennen. En dat wordt het fraais, denk ik, geformuleerd, vind ik dan. Want fraai, dat is een kwestie van opvatting, van mening. Het wordt het fraaist geformuleerd door Petrus, denk ik. In notabene, Petrus, zei ik. In 1 Petrus 1. Want u weet misschien, ultradispensationalisten schrijven alle verborgenheid aan Paulus toe. Dat komt omdat hij de term gebruikt, wat ook niet correct is, want de Heer gebruikt hem ook. Maar Petrus licht het begrip toe, zonder dat woord verborgenheid te gebruiken overigens. Vanaf vers 9 ongeveer van 1 Petrus 1, hij spreekt over het doel van ons geloof, het einde uws geloofs, namelijk, staat dat woord namelijk er weer voor. Namelijk, de zaligheid der zielen, een begrip dat sowieso nooit boven water gekomen is in de theologische historie. Maar die maar even terzijde. Verkrijgende, wij zijn bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, ons leven uit geloof, namelijk de zaligheid der ziel. Dat wil zeggen de zaligheid van ons praktische leven, van onze levenswandel. Dat is waar Jacobus het ook over heeft. En die zegt dat gebeurt wel degelijk uit werken en niet maar uit geloof alleen. Ja, de Statenvertalers hadden hun commentaar in de kantlijnen van de Statenvertaling zich kunnen besparen. Bij Jacobus, maar vooruit. En dan staat er over die zaligheid der zielen van onze levens. Er staat van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht. Dat is 2 keer hetzelfde. Ze hebben gevraagd en gezocht. Hebben de profeten, kortom, de profeten hebben gezocht naar en vragen gesteld over de zaligheid die aan ons geschied is. Ze hebben namelijk geprofeteerd van de genade aan u. Daar hadden we het toch over. Dat waren de laatste woorden van vorige keer uit Efeze 1. De genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Maar over die genade gaat het namelijk. Genade die in ons geschiedenis, daar hebben de profeten over gesproken, maar hoezo hebben ze daar vragen over of hoezo hebben ze daar onderzoek naar gedaan? Wat er eigenlijk staat gewoon, is dat de profeten hun eigen profetieën hebben onderzocht. Dit is een belangrijke uitspraak voor degene die zich bezighouden met de wijze waarop inspiratie werkt. Gek genoeg, er zijn heel wat commentaren opgeschreven. De Bijbel is geïnspireerd, maar hoe werkt die inspiratie? Wisten ze wat ze zeiden? Of wisten ze helemaal niet wat ze zeiden? Bewogen hun tong en hun mond, of bewogen hun pen, zomaar. Zonder dat ze bij spiritisten gebeurd had. Ja. Ging dat zo? Of zei de Heer het eerst voor? Of vertelde de Heer eerst een verhaal dat ze daarna zelf maar verder moesten vertellen? Hoe werkte dat, hè? Nou ja, dat is niet helemaal zeker, maar in ieder geval, de profeten gebruikten dan, we weten niet hoe dat werkt, wat een flauwekul dat we dat kunnen onderzoeken. Maar goed, makkelijk te zeggen, we weten niet hoe dat werkt, wij weten in ieder geval dat de profeten teksten geproduceerd hebben, die achteraf dan toch, wat meer inhoud hadden dan ze zelf dachten, of juist wat minder, het is maar hoe je het zegt. Maar ze begrepen dat ze iets verteld hadden, maar dat er dan toch iets aan ontbrak. Voorbeeld van een profeet, Caiaphas. Ik vind het een geweldige profeet, die Caiaphas. Dat was een boef, maar dat doet er nou niet toe. Hij was deszelf een jaars hoge priester en hij zei ongeveer dat het beter was voor dat één mens zou sterven voor heel het volk, dan dat het hele volk verloren zou gaan. En hij dacht aan het Joodse volk. Hij dacht aan het volk waarvan hij hoge priester was. Dat blijkt ook uit de verse daaraan voorafgaand, overigens. Maar Johannes voegde meteen aan toe dat hij als hoge priester daarmee profeteerde en dat zijn uitspraak niet alleen betrekking had op het Joodse volk, maar ook op de zonen gods of kinderen gods, of hoe ze genoemd worden, die in de verstrooiing waren, of hoe het er maar staat. Dat wil zeggen, het ging niet alleen over het Joodse volk, maar het ging over alle stammen van Israël. Staat er gewoon bij. En dat heeft Caiaphas niet geweten. En toch, hij zei het wel. En dan gaat het maar om, hè. En dat komt nogal eens voor. En ik denk dat als de profeten achteraf hun eigen profetieën nog eens doorlazen, dat ze ook gedacht hebben, hé, dat zei ik wel, maar maar er zit nog, er zit iets achter, maar wat zit erachter? Er is iets meer, maar we weten niet wat. En ze hebben dus zich vragen gesteld. Misschien ook aan de Heer, ondervragende staten. Misschien ook aan zichzelf. De meeste vragen stel ik altijd aan mezelf, hè. Maar wat dan zus en wat dan zo? En Nou goed, dat hebben ze gedaan en ze hebben gezocht. Hun eigen profetieën hebben ze nagezocht. Die van anderen blijkbaar ook. Met als gevolg dat je hier en daar bij verschillende profeten uit verschillende tijden zo ongeveer toch dezelfde teksten tegenkomt. Het verband is er nou eenmaal. Maakt mij verder niet uit. Maar nou weer terug naar wat Petrus hier schrijft. Zij hebben namelijk gezocht, en dan ben ik in vers 11, onderzoekende. Nou ja, dan moet ik een beetje. Ja, daar heb je weer zo'n vers, hè. Het is nou typisch een vers met betrekking tot verborgenheid. De vertalers begrijpen het niet. En daarna verwisselen de woorden van plaats en dan wordt er een fatsoenlijke zin van gemaakt. En die fatsoenlijke zin mag dan een fatsoenlijke zin zijn, maar je hebt geen idee waar het over gaat. U weet wel, net als in de moderne gebruiksaanwijzingen die oorspronkelijk in het Chinees waren. Toch? En daarna worden ze vertaald. En dan met een woordenboek in de hand. En dan denk je, het is goed Nederlands, maar je hebt geen idee waar het over gaat. Ik vind dat prachtig, hè? Zij onderzochten onderzoekende op. Laat het maar staan. Op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Dat is de makkelijkste route, wat ik nu, zoals ik het nu zeg. Dat wil zeggen, de woorden van Christus moeten achter getuigden. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. En nou hebben die woorden van Christus ineens betekenis gekregen. Meer dan wanneer je leest de geest van Christus. De geest getuigde namelijk van Christus. De geest die in hen was getuigde van Christus. En waarover ging het dan? Over de tijd, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest duidde, beduidde en getuigde van Christus. De tijd namelijk met betrekking tot Christus. Dat is wat er staat, hè? Waarover getuigde de geest? Waarover ging het? Nou ja, hoedanige tijd? Welke tijd? Hoezo? Nou ja, het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. In alle schuingedrukte woorden, laat ik maar gewoon weg. Het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. Hij is makkelijk uit te leggen, daarom hoeft zo'n zin ook niet tot in de details genuanceerd te worden. Dat heeft Petrus dus ook niet gedaan. Want dat de profetieën spreken over het lijden op Christus, of over Christus, ja, dat is zo. Niet dat dat er erg dik bovenop ligt, maar toch. Het was dezezelfde Petrus die in Handelingen 2 zei, David schreef Psalm 16, maar het ging niet over hemzelf, het ging over zijn uiteindelijke zoon, over de Messias. En David wist dat, zegt hij er ook bij. Nou ja. Dat gaat over het lijden op Christus. En als hij het ergens terugvindt, is het in de psalmen. Dat is inderdaad zo. En de heerlijkheid daarna, ja hoor eens, daar gaan eigenlijk alle profetieën over. Als het er helemaal over gaat. Nou ja, het gaat over de ondergang van een goddeloze wereld, goddeloze mensheid, goddeloze rijken, volkeren, wat het maar was. En natuurlijk, maar dat is alleen de negatieve kant. De positieve kant is de heerlijkheid van de Messias die zou geopenbaard worden. Dat weet iedereen. Wat in het Oude Testament wordt aangekondigd is de komst van de Messias. Die zijn hele koninkrijk zou openbaren, die de volkeren aan zich zou onderwerpen, die Israël als eersteling onder de volkeren, eerstgeborene moet ik zeggen, onder de volkeren zou herstellen en dat soort dingen meer. En het heet dan het Messiaanse Rijk, of het heet het Koninkrijk van Christus, maar dat is Grieks, of het heet het Koninkrijk der Hemelen, omdat het uit de hemelen zou nederdalen, of het heet het Koninkrijk Gods, omdat God zelf het bepaald heeft en de koning heeft aangesteld. Of zou aanstellen, net wat u wilt. Daar gaat het over. En het is zo weer kerst, dus dan worden die profetieën weer gelezen. We weten wel, de vredevorst enzovoort, die hier komen zou en vrede op aarde zou brengen en al dat soort zaken meer. Dat is het punt niet. Het punt is, maar wat zit er tussen? Tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En voor lijden op Christus vullen wij in zijn eerste komst. Met een niet al te bijbelse term. Helemaal geen bijbelse term trouwens. En zijn heerlijkheid daarna vullen wij in zijn wederkomst. En dat is een niet al te bijbelse term. Het kan net, want dat de Heer zou wederkomen. Ja, dat wordt bij gelegenheid gezegd. Maar het is niet de gebruikelijke formulering overigens. In het algemeen moet je gewoon zeggen, de oud-testamentische profetieën kondigen de komst van de Messias aan die het een en ander zou doen. Maar in de eerste plaats, hij zou als zoon des mensen, zou hij komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat heeft hij gedaan. En daarna zou hij komen alsnog in heerlijkheid. Maar wat daartussen zit, en hoeveel daartussen zit, ja, dat is in het Oude Testament niet geopenbaard. Waarna de vraag is, wordt het daar wel genoemd dan? Nou ja, zoiets. Maar het wordt niet geopenbaard. Daar blijft die bedekking over hangen. En dat is pas wat in het Nieuwe Testament wordt weggenomen. En dat is het hele begrip de verborgenheid. Ook komen we tegen trouwens in het meervoud de verborgenheden, omdat het inderdaad vele aspecten heeft. Logischerwijze. Als ik de strakke route neem, zo systematisch mogelijk, dat doe ik tegenwoordig niet zoveel meer, maar ik wil het wel een keer doen. De smalle route gaat als volgt. Dan gaan we eerst weer naar Efeze 1. Ons bekend hebbende gemaakt de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen. Het was dus ook zijn welbehagen dat hij het in het verleden niet bekend gemaakt heeft in de zin van geopenbaard. Maar nu wel. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf, dat betekent dus dat het planmatig was en dat het zijn voornemen was. Hij heeft het tevoren zo geregeld. Dingen moesten dus verborgen blijven, was de bedoeling. Maar nu moesten ze geopenbaard worden. En dat hield in om, dat staat er geloof ik helemaal niet. Dat hoeft ook niet, kan je het Nederlands ook weglaten. Maar je mag het laten staan als het makkelijk is. En er staat er in de bedeling van de volheid der tijden. Maar in is niet het gewone woord in. In is het gewone woord tot. Dat is de meest gangbare vertaling. Tot. Die is ook niet correct overigens, tot. Hoewel meestal levert het geen probleem op, kan het heel goed. Maar het is eigenlijk tot in. Dat wil zeggen, het drukt beweging uit, maar niet tot de oppervlakte van een voorwerp of een doel, maar tot het binnenste daarvan. Het is dus tot in. Wij gebruiken dan meteen twee voorzetsels, tot en in, allebei. En dat zou je hier ook moeten doen, denk ik. Ik ben altijd jaloers op het Engelse into. Verdere voorzetsels blijven rare dingen, vooral als je de twee tegelijk hebt, intussen en ondertussen en bovenop. En ik vind het dan geknoei altijd met die voorzetsels. Maar, toch maar. Maar het is om tot in. Tot en met zou ook nog kunnen, maar dan ben ik een beetje erg voortvarend bezig. Maar er staat gewoon om tot in, als één woord eigenlijk, tot in. De bedeling, de huishouding van de volheid der tijden. Welke huishouding? Die van de volheid der tijden. Nou, het is geen naam, dat is ons probleem. Hè? We geven alles namen. We denken dat het namen zijn, maar het is gewoon een aanduiding. Welke bedeling? Nou, die bedeling, die huishouding, die gekenmerkt wordt door volheid der tijden. En wat dat betekent, nou, dat is makkelijk genoeg, maar dan moet ik even naar Efeze hoofdstuk 3. Want daar staat in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling die gekenmerkt wordt door de genade van God. Dat noemen wij dus de bedeling der genade. De huishouding, letterlijk vertaald uit Grieks, huishouding der genade. Maar als je het zou vertalen vanuit het Oud-Testamentische Hebreeuws, dan kom je terecht bij het woord heerschappij. Alleen, ja, het is heerschappij, zo heet het. Want dat woord voor heerschappij wordt in de Septuaginta, Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaald met oikonomia. En bij heerschappij is het weer problematisch, want dan denken we aan koningschap en dat soort dingen. En dat is niet meteen de betekenis van de term. Daar zijn weer andere woorden voor. Maar de heerschappij, de dominantie zou misschien ook een goed woord zijn dan. Hè? Hè? Ja, het gaat om bepaalde beginselen die dominant zijn, die heersend zijn. Overheersend kan ook nog, maar dat is hetzelfde. Die dominant zijn in een bepaalde tijd. En onze dagen waarin wij leven worden gedomineerd door genade. Dus genade is kenmerkend en het heet ook genade zit op de troon. We hebben een troon der genade volgens Hebreeën en volgens Romeinen 6, genade heerst. Volgens Romeinen 5 trouwens ook al, omdat de genade zou heersen. En Romeinen 6, want gij zijt niet onder de wet, maar gij zijt onder de genade. Dat wil zeggen, de genade staat boven ons in rangorde. Dat wil zeggen, heerst over ons. Gij zijt niet, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan kun je ook zeggen, de zonde zal over u niet heersen, want de wet heerst niet over u, maar de genade heerst over u. Want dat is wat er eigenlijk staat dan. Hè? Nou goed, onze bedeling heet de bedeling der genade. En die heeft alles van doen met dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, vers 6. Kortom, heeft alles van doen met de opbouw van de gemeente als lichaam van Christus. Want dat gebeurt gedurende, en dankzij, maar gedurende de bedeling, de huishouding, de heerschappij der genade. Logischerwijze houdt dat dus op bij de zogeheten opname van de gemeente. Want dan houdt het werk aan de gemeente op. Dat is het eind van onze bedeling dus, hè? Voor onze huishouding, om zo te zeggen. Daarna komt er wat anders. En onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente, zodat het eindigt met dat er helemaal geen gelovigen meer op aarde zijn. En dus is het koninkrijk van Christus dan verder weg dan ooit. In dit opzicht wel. Chronologisch niet, maar in dit opzicht wel, uiteraard. Met andere woorden, als de Heer alle dingen verzamelen wil in zijn koninkrijk, dan moet hij daar nog, dan heeft hij nog werk. Het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan, hè? Moet nog wat gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. En als het goed is, heb u dat wel eens gehoord, hè? Dat gebeurt in de daaropvolgende tijd, een periode van 7 en 33 jaar bij elkaar, die moeten leiden tot de onderwerping van alle volkeren op aarde aan Christus. Beginnend met de 70ste week van Daniël, die uitloopt tot de bekering van Juda officieel na 7 jaar. Dan heb je nog 33 jaar te gaan totdat alle volkeren aan Christus onderworpen zullen zijn. Gebeurt hierna. En dan is het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd, namelijk openbaar. Dat zijn dingen waarover in het Oude Testament uitgebreid gesproken is. Nee, ook over de hele periode namelijk. De chronologie is iets moeilijker, want de Bijbel spreekt heel weinig over chronologie, over tijdrekenkunde. Hè? Heel weinig. Of dat nou het Nieuwe Testament of het Oude Testament is. Dat is voor ons lastig, omdat we denken dat geschiedenis beheerst wordt door jaartallen. Dat is niet zo. Alleen ja, om de volgorde te onthouden is zijn jaartallen wel handig, dat moet ik u toegeven. Maar jaartallen in zichzelf, ja, dat betekent eigenlijk niet zoveel. Hè? Je vindt dat in de Bijbel ook niet, je vindt samenhang van gebeurtenissen. En dat is niet maar een tijdrekenkundige samenhang, er is vaker veel andere. En dat aspect van geschiedenisonderwijs is aan mij ook voorbij gegaan of nooit geweest. Hè? Wij moesten jaartallen leren. Maar misschien is het mijn frustratie waardoor ik er zo aan terugdenk. Maar voor de rest hadden wij toch geen idee waar het allemaal over ging. Nou goed. Maar in de Bijbel is dat ook zo. Maar die 70ste week van Daniël, die stamt uit het Oude Testament, stamt uit Daniël. En die grote verdrukking ook. De grote verdrukking, verdrukking in het algemeen, vind je bij de andere profeten net zo goed. De onderwerping van al die volkeren vind je bij al die profeten net zo goed. Kortom, dat is verder geen punt. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Maar de roeping en verzameling van de gemeente in onze dagen, nou ja, staat die in het Oude Testament? Niet expliciet. Daar moet je naar zoeken. En dat is wat de profeten deden. Nou goed, en dan neem ik weer de draad op in Efeze 1. De verborgenheid van Gods wil hangt samen met om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Want wij leven vandaag, Paulus ook, in de bedeling der genade Gods. En hierna komt er dus een bedeling van de volheid der tijden. Ik zeg het makkelijk nu, maar Ja, dan moet ik eigenlijk sneller doorpraten. Want nou ik langzaam praten, denk ik, oh ja, en dit commentaar bestaat en dat commentaar wordt erop gegeven. Die, zie. Hoe redeneert men dit weg? Nou ja, waar men niet in bedelingen gelooft, überhaupt niet, doet men het toch en zegt, de bedeling van de volheid der tijden is gewoon de nieuwtestamentische bedeling. Dan kent men er maar twee, de oud-testamentische en de nieuw-testamentische, en dan ben je nog steeds goed gereformeerd. Ja, nee, dat is zo, want ze kennen het woord wel. En ze geloven er ook in bedelingen, twee. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En daarna doet men er alles aan om die twee dan toch door elkaar te gooien. Nou ja, je hebt eerst het oude en daarna kwam het nieuwe. Dat is chronologie, maar inhoudelijk is het één geheel. En dan ben je hem alsnog kwijt, zodat men gewoon die termen toch niet kent. Maar het Calvinistische commentaar is, de bedeling van de volheid de tijd is begonnen met de nieuwtestamentische tijd. Meestal bedoelt men dan bij de geboorte van de Heer Jezus, en daar hebben we het kerstfeest aan overgehouden. Gewoonlijk in dispensationalistische kring verstaat men onder volheid der tijden, de bedeling van de volheid der tijden, gewoon een duizendjarig rijk. En dat is nou jammer. Want dan ben je er een kwijt. Want het klopt ook niet dan meer, want wat hier staat is daar niet op van toepassing. Dat kan niet. Er staat namelijk om in de bedeling of tot in de bedeling van de volheid der tijden wederom. Ik geloof dat wederom er niet eens staat. Nee. Wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Mijn zin ziet en voor zover mij is onderwezen, dat gebeurt niet in de duizend jaren, maar daarvoor. De duizend jaren beginnen als alles in hemel en op aarde aan Christus is onderworpen. En wat niet aan Christus is onderworpen, bevindt zich onder de aarde. Zo wordt het ons in ieder geval voorgesteld, in de afgrond. Want de duizend jaren zijn de duizend jaren waarin Satan en zijn engelen, zijn personeel, gebonden zijn. Onder de aarde heet dat. Want het punt is dat de bedeling van de volheid der tijden gewoon die 40 jaar is, vanaf de opname van de gemeente, dus feitelijk tot aan het begin van de duizend jaren. Moeilijker mag je niet zijn. En dan heb je keurig een logisch systeem. Bovendien, in die huishouding gedurende die tijd zijn allerlei tijden vol. Hè? In de eerste plaats die van onze tijd, of hoe moet je dat zeggen, de tijd van de gemeente, en anders wel van de 2000 jaren vanaf de opstanding tot van Christus tot het eind van de 70ste week van Daniël. De 70 weken van Daniël zelf zijn trouwens ook vervuld. En de tijden der heidenen zijn dan ook pas vervuld, hè? Wanneer Jeruzalem niet langer door de heidenen zal vertreden worden. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Al 3, geloof ik. En dan kun je altijd nog een vierde bedenken die je als eerste had moeten bedenken. Gewoon het chronologisch schema dat God zelf van tevoren gemaakt heeft. Gewoon de datum is daar en dat was het dan. En zo verder. Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk genoeg. En tot in die bedeling, niet tot aan. En dus ook niet tot. En ook niet in, want het gaat wel degelijk ook over onze bedeling. Het is vanaf de opstanding van Christus tot in. En soms zeg ik tot en met, maar dat mag eigenlijk niet, mag ik niet zeggen. Omdat het niet staat zo, maar in de praktijk komt het er daarop neer eigenlijk. Hè? Komt erop neer. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, voor zover ik weet staat daar gewoon tapanta, namelijk het al, dat is gewoon het woord voor hemelen en aarde, het heelal, in de zin van die eenheid, de schepping, tapanta, het al. Om wederom, het al, tot één te vergaderen in Christus. Men zegt, men is soms heel letterlijk aan het vertalen en zegt dan, nou ja, tot één vergaderen. Dat betekent, er staat eigenlijk zoiets als onder één hoofd samen te brengen. Want dat schijnt dan etymologisch de oorsprong te zijn van het in het Grieks gebruikte woord. komt het woord hoofd in voor, om onder één hoofd samen te brengen. Ik zeg, ja, oké. Interessant, maar ik zou niet weten wat u daarmee verandert. Dit is toch wat er staat, om alles tot één te vergaderen in Christus. Iemand zegt, maar er moet zijn onder Christus of zoiets. Onder één hoofd. Zeggen, ja, oké, maar nou zijn we taalkundig bezig. En nou is de kwestie van smaak over hoe we het gaan formuleren. Maar de betekenis is ons toch duidelijk. Alle dingen, tapanta, het al, zou aan zijn voeten worden onderworpen. En het hele punt is dat de jure allang gebeurd is. Het levert ons soms ook problemen op, daarom zeg ik het erbij. Juridisch is het allang gebeurd. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Ik citeer gewoonlijk dan maar Hebreeën 2, omdat die het uitlegt. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, alleen dat zien wij nog niet. En dat ligt niet aan onze ogen. Het hele punt is dat het de facto nog moet gebeuren. Dat wil zeggen, feitelijk moet het nog uitgewerkt worden. Ik bedoel, het is juridisch vastgelegd. Er kan niks meer aan veranderd worden, maar de uitwerking vindt pas later plaats. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen en in de toekomst zullen alle dingen dat ook merken ook. Dat zal dus gebeuren tot in de bedeling van de volheid der tijden. En alle dingen is inderdaad het heelal, want bestaat uit twee dingen. Weergegeven in het woordje beide, twee dingen. Het is namelijk gewoon hemel en aarde. Eventueel zijn het dan weer twee hemelen en één aarde, maar zo nauwkeurig formuleert de Bijbel het ook niet altijd. Hè? Het is gewoon hemel en aarde. Namelijk, zowel wat in de hemel is als dat wat op de aarde is. Mijn aanvankelijk voorzichtige conclusie bij het lezen is altijd, nou ja, als dan die verborgenheid van zijn wil betrekking heeft op twee bedelingen, namelijk de onze, maar ook de daaropvolgende, die van de volheid der tijden. En in de tijd van die twee bedelingen gebeuren twee dingen, ligt het voor de hand om toch op zijn minst te kijken of dan misschien niet het ene ding gebeurt in onze bedeling en het andere ding gebeurt in de volgende bedeling. Het zijn twee bedelingen, er moeten twee dingen gebeuren. En bij nader inzien is dat ook zo. Alleen het voert nou weer ver om dat uit te leggen dat het zo is. Het punt is namelijk dat in onze bedeling slechts dat wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. Hoe dan ook, ik kan het ook anders zeggen, dat is misschien duidelijker. Aan het eind van onze bedeling zal blijken dat alles in de hemel, alles wat in de hemel is, aan Christus is onderworpen. En dat betekent dat wij die nu al deel uitmaken van hemelse dingen en met hem gezet zijn in de hemel, staat op dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel, Efeze 2, dat wij dan ook daadwerkelijk ontrokken zijn aan al die aardse omstandigheden. Dat is dus na de opname van de gemeente. En langs de andere kant geredeneerd betekent het al wat in de hemel is, maar aan Christus niet is onderworpen. Kijken mensen me soms aan van, bestaat dat? Dat bestaat toch niet? Jawel, de duivel is in de hemel. Dat was altijd al en dat is het. Ja. Toen zei iemand, ja, maar van de Heer staat, ik zag de Satan uit de hemel vallen of zo. Dan zeg ik, ja, het zou je gedacht zijn wat de profeten van ouds allemaal gezien hebben, wat in de toekomst zou gebeuren. Maar ja, dat is een te kort antwoord. Dus het komt te hard aan. En dan, maar zo is dat. Want wij lezen in Openbaring 12, dit is symboliek, ja. Maar wij lezen in Openbaring 12 over de opname van de gemeente gepaardgaande met de nederwerping van Satan en zijn engelen. Daar is een volstrekt logisch verband tussen. Want de God deze eeuw, de overste deze wereld, wordt naar beneden geworpen. Ik zei het nog net netjes. Wordt nedergeworpen. En voor zover er dan een vacature is, wordt die meteen ingevuld. Zoiets. Want wij zouden met Christus de wereld oordelen en regeren. Dus hij eruit en wij erin. Eigenlijk andersom, wij erin en hij eruit. En daarmee is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen. En dat is het eind van onze bedeling. En de volgende bedeling, ja, dat weten wij. Dan wordt alles op aarde aan Christus onderworpen. Beginnende bij Juda, dan bij heel Israël, dan bij de overige volkeren enzovoorts. En als dat gebeurd is, beginnen de 1000 jaren. En dan is dit dus voltooid. Een hele gedachtegang leidt tot de conclusie dat de verborgenheid als zodanig van toepassing is, de hele term van toepassing is, op de omstandigheden van Christus, vanaf dat hij de Christus is, dat wil zeggen vanaf zijn opstanding, tot aan dat hij daadwerkelijk zal gedaan hebben wat hij zou doen. Je kunt ook zeggen, totdat hij zich volledig zal hebben geopenbaard. En zolang hij zich niet heeft geopenbaard, en ik vestig u aandacht op dat openbaring van Christus een van de Bijbelse termen is voor zijn wederkomst. Zolang hij zich niet heeft geopenbaard, is het dus nog steeds sprake van verberging. En dus van verborgenheid. En dat is wat hier staat. Dat is waar het over gaat. Die verborgenheid van zijn wil heeft dus van doen met onze tegenwoordige bedeling en de volgende. Daarbij moet ik zeggen dat de volgende weliswaar in het Oude Testament werd bekendgemaakt. Misschien ook geopenbaard, maar dan toch niet ten volle. Ik zou je dat kunnen demonstreren, dat dat zo is. Het is niet ten volle geopenbaard, maar in essentie wel. Maar neem niet weg dat de Heer in die dagen nog steeds verborgen is. Hij is bezig zich te openbaren. Maar van de andere kant gezien is hij dan dus toch nog steeds verborgen. Sterker nog, het zijn de dagen van het geopenbaarde rijk van de antichrist, van de duivel, die op aarde geworpen is. En dus, zolang die antichrist heerst, is Christus nog flink verborgen, hoor. Het is maar van welke kant je dat ziet. Maar het zijn die dingen die in het Oude Testament verborgen bleven. Dat wil zeggen, heel onze bedeling eigenlijk. En in belangrijke mate ook de daaropvolgende periode, want heel wat aspecten daarvan zijn in het Oude Testament niet geopenbaard. Ook niet in Daniël, die de meeste details geeft trouwens over de 7e week van Daniël. Maar dan nog is het niet allemaal geopenbaard. En tot vandaag leidt dat dus tot problemen, omdat men gewoonlijk ook bij de bestudering van de profetieën geneigd is eerst het boek Daniël zo gedetailleerd mogelijk te verklaren in zichzelf. En daarna komt men alsnog aanzakken met openbaring. Dat moet er dan nog aangeplakt worden en dat gaat niet meer. Men moet het andersom doen. Men moet vaststellen dat openbaring ons details geeft die Daniël ons niet geeft. En daarom, je moet ze naast elkaar leggen. Het is één geheel. Dat is wat dezelfde Petrus trouwens ook ons meedeelt. Met betrekking tot dat begrip verborgenheid lees ik u graag Deuteronomium 29, vers 29. Dat is een berucht vers, omdat dat gebruikt wordt samen met nog een paar uitspraken in de Bijbel om te beargumenteren dat hoezeer je de Bijbel ook bestudeert, je kunt het toch niet weten. Je komt er niet achter. Daar staat namelijk de beruchte uitspraak: de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En dat wordt dan gebruikt. Ik persoonlijk prefereer wat erachter staat: de geopenbaarde zijn voor ons. Dus je kan er net zo goed het tegenovergestelde uit concluderen uit zo'n vers. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Hetgeen dus betekent dat er verborgene dingen zijn. Althans in de dagen van Mozes. En welke dingen dat zijn kun je ook nog weten, maar dan moet je de context hier lezen. En dan wijs ik even op de voorgaande hoofdstukken, waarin aangekondigd wordt allerlei oordelen, die zegeningen en vervloekingen heet dat boven hoofdstuk 28, die Israël zouden treffen. En in die hoofdstukken worden de oordelen impliciet dus de ballingschappen ook aangekondigd. En met name kun je dat herkennen in de laatste verse van Deuteronomium 28... om niet het hele, hoofdstuk te hoeven lezen. Waar staat in vers 67... Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond ware, en des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen ware, vermits de schrik uw harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult. En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. Deze woorden worden, zijn vervuld geworden in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen. Flavius Josephus beschrijft hoe tienduizenden, zo niet meer, het waren enorme aantallen, Joden in de tijd toen gevlucht zijn voor de Romeinen en gevlucht zijn naar Egypte. En ze hebben zichzelf daar als slaven verkocht. Waarom ook niet? Dan is er iemand die voor ze moet zorgen. En dat hebben ze gedaan. En Josephus beschrijft dat daardoor de prijs van slaven wel erg kelderde. Bracht uiteindelijk niks meer op. Want iedereen had al een slaaf. Om zo te zeggen. Hoe die precies beschrijft, dat ik kan het niet citeren, dus dat weet ik zo gauw niet. Maar daar kwam het op neer. De laatsten hebben moeite gehad om nog onderdak te vinden. Want ja, het land was overlopen door Joden die op de vlucht waren. En dat is wat hier staat. En de aardigheid, maar dat, ik mag niet aardigheid zeggen, maar wat moet ik dan zeggen? Het eigenaardige dan is dat de oorsprong van Israël lag in Egypte in slavernij. Daar is het volk uit geboren, maar historisch daar is het ook weer naar teruggekeerd. Dat wil zeggen, wat er van Israël over was, dat was dus Juda, is voor een groot deel althans, voor zover het niet gedood is geworden, en gekruist. Bij tienduizenden, volgens Josephus, gekruist. Buiten Jeruzalem, jazeker. Maar goed, ze zijn dus bij grote massa's alsnog in Egypte in slavernij terechtgekomen. En dat is het einde geweest van Judea, zoals wij het uit het Nieuwe Testament kennen. Dat was in de aanvang van onze bedeling. Daarna krijgen we hoofdstuk 29, waar staat vernieuwing van Gods verbond. In feite is het profetisch, dat hoofdstuk, voordat een nieuw verbond zou aanbreken. Maar dat is nou juist gebeurd in diezelfde dagen. Dat wil zeggen, in de aanvang van onze bedeling. En daarover spreekt dus inderdaad Deuteronomium 29 in het algemeen. Ik ga op de details niet in. In het algemeen. En neem ik de draad weer op. In vers 27 van Deuteronomium 29, waarbij het dus al was, aan het begin van onze bedeling, waar staat, daarom is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid, en hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te deze dagen. En dan kom ik aan vers 29, maar die sla ik nu over. Voort zal het geschieden, voorts betekent daarna, zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God gedreven heeft, en gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heet en gebieden gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen, en hij zal, hier staat wederkeren, daar komt het woord wederkomst vind je hier, maar de vertalers hebben het zoek gemaakt. Want er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. En men heeft het opgevat als hij zal u weder doen wederkeren en vergaderen. Maar hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had, al waren ze aan het einde des hemels, enzovoorts. En hij zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben, et cetera, et cetera. Maar u weet dat dat nog toekomst is. Met andere woorden, in hoofdstuk 28 en 29 kom je terecht aan het begin van onze bedeling. Dat is in de eerste komst van Christus dus. En in hoofdstuk 30 ben je in zijn wederkomst. En het tussenliggende vers, wat je helemaal niet zou missen als je het overslaat, je mist het echt niet. Maar in het tussenliggende vers staat, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En dan weet je precies waar de verborgene dingen dus betrekking op hebben. Namelijk op de periode vanaf de eerste komst van Christus en daarmee de ondergang van Juda. Het laatste wat van Israël over was officieel. Vanaf het begin van onze bedeling en de ondergang van Juda tot aan de wederkomst van Christus vanaf 30 vers 1. Dus de verborgene dingen gaat over wat daartussen zit. En daarvan zegt Mozes, ja, dat weten wij niet. De Heer weet dat. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Betekent dat hij ze dus wel weet. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Enzovoorts. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dit hier vind je dus eigenlijk de introductie van het hele begrip verborgenheid. Van het woord, van de term, als het ware. Een uitdrukking die trouwens hierna nog een paar keer herhaald wordt, want dan sla ik meteen maar een bladzijde om. Ik ben hier nu toch. Dus ja, Deuteronomium 31, waar wij lezen vanaf vers 17. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde, tegen dit volk, tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Dat is hetzelfde woord als verborgenheid of van verborgene dingen, satar. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen, dat het dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen omdat mijn God in het midden van mij niet is. Als je serieus aan de Joden vraagt, hoe kan dat dan? Aan een beetje redelijk orthodox, hè? Als je vraagt, hoe kan dat nou dat jullie als Joden, dat jullie dit allemaal overkomt? Dan is hun serieuze, ingestudeerde antwoord, omdat we geen tempel hebben. Maar dat is toch precies wat hier staat dan? Omdat mijn God in het midden van mij niet is. De Heere zou toch in het midden van zijn volk wonen? Zoals vele malen herhaald, later in het Oude Testament nog. Dat klopt precies dus. Dat zeggen ze ook inderdaad. En hier werd het aangekondigd. Maar wij leven in die dagen dat de Heer zijn aangezicht verbergt. En het volgende vers zegt het nog sterker. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen. Waarbij ook dat woordje dan feitelijk op de toekomst wijst. Maar het staat er nog bij ook, hè. Te dien dagen. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen. En eigenlijk staat er letterlijk verbergende verbergen. Dat is een, men noemt het een Hebreïsme, maar het komt in vele talen voor. Een woord wordt versterkt gewoon door het te herhalen. Komt het gewoon twee keer achter elkaar. Verbergende verbergen. Om al het kwaad dat het gedaan heeft enzovoort. Waar wij bovendien bij moeten bedenken, dat de Heer, als hij zijn aangezicht verbergt voor Israël en uiteindelijk en meer specifiek voor Juda, want daar ben je dan terecht, dan houdt dat in dat zijn koninkrijk dus niet openbaar wordt. Want het koninkrijk van Christus zou op aarde gevestigd worden via Juda. Dat immers de koninklijke stam is. en waarvan gezegd werd, de scepter zal van Juda niet wijken, enzovoort. En nog afgezien daarvan hebben wij, zei het dan vele jaren later, hebben wij de profetieën van Daniël, die dan toch zo zonder meer zeggen dat de geschiedenis van Juda moet leiden tot de komst en openbaring dus van de Messias. Want de 70 weken zijn bestemd over uw volk. En dat is niet maar Israël in het algemeen, dat is Juda, het Joodse volk. En uw heilige stad, en dat was dan Jeruzalem, enzovoort. En waar bovendien Israël officieel, vanaf de oorspronkelijke roeping van Israël, beschouwd wordt als eerstgeborene onder de volkeren, betekent het dat als God iets wil doen aan of voor of tot de volkeren, dan moet dat gaan via Israël in het algemeen, en voor zover het zijn koningschap betreft, via Juda in het bijzonder. En dus als er staat dat hij zijn aangezicht voor hen verbergt, betekent het dat hij zijn aangezicht verbergt voor alle volkeren, voor heel de wereld. En dat slaat op onze bedeling waarin dat gebeurt. En daarom heet het de bedeling der verborgenheid. Het is niet maar alleen van dat het gaat over dingen die in het Oude Testament niet geopenbaard werden. Het is ook specifiek. Wat werd er dan niet geopenbaard? En toen zei Petrus, daarom heb ik het nu in die volgorde voorgehouden. Toen zei Petrus, de tijd vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus. Vanaf lijden tot heerlijkheid. En wat je bijvoorbeeld in de psalmen, ook met dank aan Petrus trouwens, kunt terugvinden, is het lijden dat op Christus komen zal, en ook de heerlijkheid daarna, maar iets van wat daartussen zit, nee, dat vind je niet. Dat wil zeggen, dat vind je niet als je niet het Nieuwe Testament zou hebben. En dat is nou net waar het om gaat. God heeft ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. En dus herkennen wij nu uitspraken in het Oude Testament als van toepassing op onze tegenwoordige tijd in het algemeen en op de gemeente in het bijzonder. Hebben u dat tot zover? Ja, daarna zou ik het moeten demonstreren. Maar ja, dan zijn we nog een paar seizoenen bezig, vrees ik. Ja. Even kijken, ik sla nog een bladzijde om in Deuteronomium. Omdat ik daar toch was, weet u nog. Deuteronomium 32, vanaf vers 17. Ze hebben aan de demonen geofferd, de duivelen, niet aan God. Daar haalt Paulus dat ook vandaan. Hè? Hij zegt, ze offeren de afgoden. En dat zijn de demonen, dus niet God. Ze hebben aan de duivel geofferd, niet aan God. Aan de goden die zij niet kenden, zo heette dat, de goden die zij niet gekend hebben. Nieuwe, die van nabij gekomen waren, zoals met name Baal, want die kwam van de Canaanitische volkeren. Een eventueel gouden kalf, die kwam vanuit Egypte. Voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben. De rotsteen, en die vaders, dat is dan smal op te nemen als Abraham, Isaac en Jacob uiteraard. Hè? De rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten en gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Want Israël is natuurlijk specifiek niet maar uit de volkeren gekozen om eerstgeborene te zijn, maar het is van Gods wegen voor dat doel verwekt uit Abraham, Isaac, Jacob. En daarna voor het doel verlost uit Egypte, enzovoorts. Maar ze hebben de Heer vergeten. Als ze de Heere zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochteren. Moet ineens aan Caiaphas denken. En Johannes die zei, dat zei hij niet alleen over de Joden, maar ook over dit volk, maar ook over die kinderen Gods, de zonen Gods, in de verstrooiing. En u ziet hier dat de term zonen Gods wel degelijk gebruikt wordt voor Israël. Zelfs voor een ongelovig Israël. Nou goed, als ze de Heere zag, zo versmaalde hij hen uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochter. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien, ik bekijk het wel, betekent dat gewoon. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. Het betekent dat hij er niks aan zal doen. Ik kijk er alleen naar, maar ik doe er niks aan. Dat is wat het betekent. Hè? Want zij zijn een gans verkeerd geslacht kinderen in welke geen trouw is. Waarom het niet vertaald is met geloof, dat begrijp ik nooit. Maar ja, als er altijd geloof zou staan, zou ik zeggen, waarom wordt het niet vertaald met trouw? Dus vooruit maar. Het is hetzelfde, hè? Kinderen in welke geen trouw, geen geloof is. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen die lo-ami zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En volgens Romeinen 10 is dat in onze dagen aan de orde. De aardigheid is natuurlijk dat dat lo-ami, dat slaat wel degelijk op Israël. Maar het is officieel geen Israël. Er zijn er 10 stammen, hè? Ja. Maar goed. Ook die is wel aardig. Maar u ziet dat het deel uitmaakt van de verborgenheden. Van de verborgenheid. Het is onderdeel van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Een werk dat zich kenmerkt doordat het in het geheim gebeurt. In verborgenheid. Er ligt een bedekking over. En dat moet vooral zo blijven. En soms denk ik wel eens dat de belangrijkste bedekking over het tegenwoordige werk van God gevormd wordt door het christendom als zodanig. Dat wil zeggen de kerkelijke instituten. Zodat niemand nog in de gaten heeft wat God eigenlijk doet. Is dat niet een goed plan? Als je het hebt over het christendom, dan kijken ze nooit naar ons. Want wij horen er niet bij. Wij zijn sectarisch, wij zijn nergens bij aangesloten. Christendom, dat is de Rooms-Katholieke kerk. En dan een hele poos niks. En dan heb je nog een zeer verdeeld protestantisme. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Nou ja, je hebt nog een Oosterse kerk ook, dat is waar. Dat heet ook christelijk. Maar gewoonlijk denkt men aan de kerkelijke instituten die een plaats innemen in de wereld. En het is een mooie dekmantel. Ik zeg dat ook volgend jaar, als we op reis gaan naar Frankrijk, zeg ik dat ook, hè. Dan zeg ik, wat er echt gebeurd is, wordt toch hier in die kerk bewaard, weet je. De traditie en zo. Dat hangt aan die voorwerpen en de reliquieën enzovoorts. Alleen, ja, ze geloven het niet, maar ze bewaren die spullen wel. En, ze, hè? En het daarbij behorende verhaal. En de rest, dat weten wij, maar dat weten zij niet. Maar zij mogen het bewaren. Het dekmantel waar het onder ligt. Zo werkt het, hè. Ja, ja. Nou, in Engeland is dat natuurlijk ook zo. Op iets andere manier, maar toch. Zo werken die dingen. Nou goed, vandaar neem ik u, even, ik heb nog even tijd, kan ik nog een paar schriftplaatsen in het Oude Testament noemen eerst. Neem ik u mee naar Jesaja 64. Waar staat vanaf vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Daar heb je die verberging dus. De Heer is verdwenen in de hemel. En hij zal al zo wederkomen, werd er gezegd in Handelingen 1. Maar intussen verbergt hij zich. En het gebed hier op aarde is, in verband met aardse omstandigheden, met name die van Israël. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, aan de kook brengt, om uw naam aan uw wederpartij dus bekend te maken. Laat de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten, gij kwaamt neder van uw aangezicht vervloten de bergen. En dan staat er ineens, ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met oren vernomen, want het was verborgen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal, voordien, die op hem wacht. En u wordt geacht 1 Korinthe 2 vers 9 te herkennen. Waar het gaat over de verborgenheid, en wat, jazeker. Wij spreken de wijsheid gods bestaande in verborgenheid. En dat gaat over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En de volgende zin luidt, doch God heeft het ons geopenbaard. Nou, dat bedoel ik. Hij heeft ons de verborgenheden, de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. En achteraf weten wij dus, omdat het in 1 Korinthe 2 vers 9 staat, dat Jesaja 64 vers 4 spreekt over onze tijd, waarin de Heer zich verbergt in de hemel. Maar als die hemelen scheuren en de Heer nederkomt, uit de wolken des hemels, weet u wel, dan brengt hij ook inderdaad zo'n oordeel als wat hier staat. Dan komen die, wat men noemt, apocalyptische oordelen. En daarna vinden we alsnog dat woord Satar, verberging hier ook, in vers 7. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons en gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. En in dat verband, want ik ben u nu toch, kan ik ook wel even 65 vers 1 lezen. Ik ben gevonden van hen die niets vragen. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. En nog een keer, zie, ik ben. En mijn handen heb ik uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Deze woorden vindt u terug in Romeinen 9. Dat staat er in mijn Bijbel niet bij, maar het is zo. Die vindt u terug in Romeinen 9. En die zijn in ieder geval, of je ze begrijpt of niet, ze zijn in ieder geval van toepassing op onze dagen. Zeg ik 9? Oh, 10 moet het zijn, ja. 10 het laatste gedeelte. En dat wederstrevig volk van Jesaja 65 vers 2 is uiteraard het Joodse volk, want daar gaat het nou eenmaal over in Romeinen 9 tot en met 11. En vers 1 hier, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vragen. Ja, dat weet u waar het over gaat. In de praktijk zijn wij dat. Maar officieel, dat zijn de 10 stammen van Israël. Hè? Dat was dat Lo-Ammi waar we net over lazen. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi. Maar dat staat in hetzelfde stukje van Romeinen 10. Precies hetzelfde schriftgedeelte. Hebben u dat? Tot allemaal bij elkaar. Het gaat over onze dagen waarin de Heer zich verbergt en een werk doet niet in het openbaar aan Juda, maar in het verborgene aan Efraïm. En dat staat weer bijna letterlijk in Johannes 11 in verband met Caiaphas, waar ik het zojuist over had. Die zei, het is beter dat één man sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. En dan staat er, maar dat gaat ook over de 10 stammen van Israël. En het volgende vers zegt, van die dag af wandelde Jezus niet meer in het openbaar onder de Joden. Maar hij ging naar een plaats bij de woestijn, genaamd Efraïm. En daar verborg hij zich dus. En dat is natuurlijk symboliek. Maar geweldige symboliek, ja. En onwaarschijnlijk heeft het met elkaar zo goed als niks van doen, die schriftplaatsen. Maar als je weet wat het betekent, dan zie je ogenblikkelijk het verband. En dat is omdat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En hij doet dat in principe door in het Nieuwe Testament oud-testamentische schriftplaatsen aan te halen en ze een plaats te geven. Als je Jesaja 64 leest, begrijp je er niks van. Ik zou niet weten waar het op slaat. Totdat je leest wat in het Nieuwe Testament het commentaar daarop is. Het gaat namelijk over onze dagen. Enzovoorts. En nu ik nog steeds in Jesaja ben, blader ik even terug naar Jesaja 54. Want die leek me ook wel aardig in dit verband. Oh nee, ik moet eigenlijk eerst 53 vers 1 noemen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? We hebben net het antwoord gelezen. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden. Maar leuk, hè, die vragen. Dan heb je toch van doen met de verborgenheid? Het antwoord staat er niet bij. Wie zijn het? En zelfs in Jesaja 65 dan nog is het de vraag, wie zijn die lui die naar hem niet vroegen? En het antwoord stond al hoofdstukken eerder, hè. Dat zijn die lui aan de eilanden der zee, aan de einden der aarde, gij allen die ter zee vaart, Britam en wie het maar waren. Maar je moet heel wat zoeken om weer erachter komen, dat wel. Maar dan Jesaja 54, vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Weet u nog wat we in Deuteronomium lazen? Deze, ze hebben mij verlaten. Daarom zal ik mijn aangezicht voor hen verbergen. Zodat verlaten en verbergen min of meer over elkaar ligt. En hier staat dan, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. En u begrijpt dat hier teruggekeken wordt, in elk geval, op onze tegenwoordige bedeling. Dat de Heer zegt, maar het wordt anders. Ik zal mij u ontfermen. De uitspraak van Jesaja 64, vers 4, van wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, vinden we trouwens ook terug in Psalm 31, was dat. Want dat is ook wat gebeurt in het Nieuwe Testament, dat verschillende teksten in elkaar geschoven worden en in hun geheel geciteerd worden zo. En dat is hier ook gebeurd, want de uitspraak is Psalm 31... vers 20. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Dat is de variant op wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord enzovoorts. En dan hier het volgende vers. Gij verbergt in hen het verborgene uws aangezicht. Een moeilijke uitspraak. En het wordt heel wat makkelijker als je de omstandigheden kent. De Heer verbergt zich, maar hij verbergt zich onder andere in ons. Hij woont in ons en hij maakt zich aan ons bekend opdat we hem zouden kennen. En dat houdt dus ook in dat hij ons de verborgenheid van zijn wil openbaart. En je ziet dus dat er dingen zijn die vastliggen in het Oude Testament. En de apostel grijpt erop terug vanuit het Nieuwe. In Jesaja 45 lees je dat ook, vers 15, 16, 17. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Ze weten dat maar al te goed. Ik ga er niet verder op in, maar ik hoop dat u begrijpt waar we het nu feitelijk over hebben. Ezechiël wil ik ook nog even aanhalen. Ezechiël hoofdstuk 39, waar wij lezen vanaf vers 22, dat doe ik met opzet even. Want ja, u zou moeten begrijpen dat Ezechiël inderdaad primair spreekt, niet eens over de twee, maar over de 10 stammen van Israël. En dat staat dan ook in Ezechiël 39 vanaf vers 22. En die van het huis Israëls, dat zou dan toch primaire 10 stammen zijn, zullen weten dat ik de Heer hun lieder God ben van die dag af en voortaan. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat ze tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. Verborgen. En heb ze overgegeven in de hand hun wederpartijen, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Staat het er nog een keer. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal u ontfermen over het ganse huis Israëls en zal ijveren over mijn heilige naam, als zij hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtredingen met de welke zij tegen mij hebben overtreden toen zij in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte. Toen hadden ze een grote mond, maar goed. En dan uiteindelijk vers 28. Dan zullen zij weten dat ik de Heer, hun lieder God ben, terwijl ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. En ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Dat betekent dus dat hij daarvoor wel gedaan heeft. Daar hebben we het over. Wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere Heere. Het zijn een beetje dubbelzinnige woorden eigenlijk, omdat ze opgehangen worden eigenlijk aan de 10 stammen van Israël. Maar niettemin, waar het uiteindelijk gaat om een totale terugkeer van het volk, gaat het wel degelijk over de wederkomst. En voor het zover is, verbergt de Heer zich. En dat zijn de dagen waarin wij nou eenmaal leven. Vanuit die oud-testamentische omstandigheid kom ik vanzelf terecht in het Nieuwe Testament, waar de term geïntroduceerd wordt als de Heer begint te spreken in gelijkenissen en de discipelen als het ware op hem afvliegen, meteen na de eerste gelijkenis, en zeggen: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer: nou ja, omdat het u weliswaar gegeven is om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die scharen is dat niet gegeven. Met andere woorden, die gelijkenissen dienden om het een en ander verborgen te houden. Hij vertelde dus wel, maar wat hij nou vertelde, dat, dat is verborgenheid. We hebben de woorden, maar wij weten niet wat ze betekenen. En dat blijkt, het mag dus een argument, dat misschien niet voor iedereen geldt, maar ik heb altijd gedacht, nou ja, dat is, zo is het inderdaad. En het blijkt hieruit dat waar ooit commentaren gegeven worden op gelijkenissen, is het gewoonlijk, eigenlijk onzin. Bijna altijd, men doet ermee wat men wil. Men gaat ervan uit dat ze geen betekenis hebben, dat komt goed uit, dan kan men er zelf een betekenis aan geven. Men begrijpt ze niet. En dat is het nou juist, hè. Het staat in ieder geval lijnrecht tegenover de gangbare theorie van de kleuterschool, of waar het maar was, dat men zegt, nou ja, de Heer gebruikt voorbeelden uit het dagelijks leven om iets duidelijk te maken. Wat een onzin. Nee, ik meen dat echt. Ik meen dat echt. Dat vind ik zulke onzin, heb ik ook altijd gevonden. Van jongs af aan heb ik dat gevonden. De gelijkenissen zijn namelijk helemaal niet duidelijk. Integendeel. Bovendien, dat hoef ik zelfs niet te zeggen, want zolang er verklaringen, helderingen gegeven moeten worden van de gelijkenissen, wil dus zeggen dat de gelijkenis zelf geen verklaring is. Dat kun je wel bedenken zo, maar dat is niet zo. De verklaringen van de gelijkenissen in het gunstigste geval zijn verklaringen, toelichtingen, maar meestal zijn die ook aan de krappe kant. Om voor de hand liggende redenen. Maar goed, ik vind het altijd wel komisch, dat soort dingen. Maar want waar gaan ze over? Over verborgene dingen. Zie? En de Heer zegt het alsof zijn discipelen wisten wat dat was. Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou, wil dat niet zeggen dat ze dat ook wisten. Gewoonlijk argumenteert men dat ze geen flauw idee hadden. Maar je zou uit zulke woorden dat toch nog kunnen beargumenteren. Zo van, de Heer zegt dat zo. En daar vallen ze niet over. En dus wisten ze wat dat was. En misschien wisten ze dat ook wel. Namelijk, iets waar ze geen zicht op hadden. En ik denk dat dat zo was. Want ze vroegen er ook naar, hè. Tot op het laatste moment aan toe. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Dan waren dat 4 vragen tegelijk, geloof ik. En dus kregen ze ook geen echt antwoord. Maar niettemin, er wordt mee gedemonstreerd in onkunde. Gaat er eerst nog tijd voorbij? Zijn de verborgene dingen al voorbij? Of komen die nog? Of komt binnen 1 generatie alsnog uw koninkrijk? Zullen binnen 1 generatie alsnog wat in de hemel is en wat op aarde is aan u onderworpen zijn? Dat zou niet zo zijn dus. Meer daarover de volgende keer, want we zijn weer ruim over tijd, hè? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Maar ook om u te danken dat u ons bekend maakt de verborgenheid van uw wil. Dat wij mogen verstaan, mogen weten wat u voor de wereld verborgen houdt. En mogen weten wat u in het verborgene doet. Wij danken u boven alles dat we daar deel aan hebben. En dat u ons trekt uit deze onwetende, duistere wereld. En ons plaatst in het licht. Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En opdat we daarin en daarbinnen zouden leven. Wij danken u dat wij alle reden hebben om vooruit te zien naar de toekomst. Omdat wij geleerd hebben dat u alsnog uw beloften zult vervullen en uw heerlijkheid zult openbaren. Mogen weten dat u ooit binnenkort zult verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Om alsnog uw heerlijkheid te brengen in deze tot op heden duistere wereld. En wij danken u dat u ons daarin betrekt. Omdat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen van God en van het Lam. En daarmee tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij zeggen u dank dat we met dat uitzicht door het leven mogen gaan. En dat u ons daarmee onttrekt ook aan de omstandigheden eigenlijk van alle dag. Omdat u ons plaatst op de rots. Om plaats geeft aan uw rechterhand. En wij mogen weten dat u met ons bent. En voor ons zorgt en in ons bent. En ons brengt naar die aanstelling tot zonen. Wij dragen elkaar dan ook aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij, met de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.